als je er eenmaal zelf al een beetje in verstrikt raakt, ja, is het ook lastig om besef te hebben dat je zeg maar bent afgegleden. Je wint er ook wat mee, hè? Je krijgt er applaus op. Je voelt misschien de controle die je op andere gebieden in je leven niet hebt. Dus je wil het ook niet uit handen geven en je wil niet dat anderen zich ermee bemoeien.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther Vanette, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Het onderwerp van vandaag is eetstoornissen in de sportwereld. En mijn gast is niemand minder dan sportpsycholoog Karin de Bruin. Hallo Karin.
Hi, hallo.
En we zitten met heel veel mensen hier.
Ja, we zitten met een heleboel leden van het Weet Wat Je Doet team.
Ja, nou laat even jullie, laat me horen, want we zitten, yeah. Ik zit zo op te scheppen dat we vandaag niet alleen zitten. Dus het is heel leuk dat mensen ook horen dat er meerdere mensen zijn. Karin, het is een speciale dag, want het is mijn 40ste aflevering van Voedingspraat die we opnemen. En het is jouw 5-jarig jubileum van jouw project Weet Wat Je Doet.
Ja.
En kun je uitleggen wat dat project inhoudt?
Nou, we zijn dus 5 jaar geleden gestart, omdat we de sportwereld, de danswereld, of dat nou topniveau is of wat meer op recreatief niveau, eigenlijk meer bewust wilden maken over het ontstaan, over het in stand blijven van eetproblemen in de sport. Mm-hmm. Hoe komt het nou dat in die sport en die danswereld zo vaak voorkomt? Wat kan de sporter aan doen of veranderen om het vroeger te signaleren, om mensen naar de juiste hulp te brengen? Maar ook om zelf het juiste voorbeeld te geven en dingen vooral te doen, maar ook dingen te laten.
Ja.
En daar werken we met z'n allen keihard aan.
Om... Ja, en daarom maken we ook deze afleveringen. Om het taboe rondom eetproblemen te doorbreken. En,
Het is maatschappelijk een behoorlijk taboe. Eetproblematiek aan zich is al heel lastig bespreekbaar. Of mentale problematiek. Dat is toch iets wat minder makkelijk te bespreken valt dan wanneer je bijvoorbeeld... een knieband scheurt of een lichamelijke aandoening hebt. Maar in de sport zit daar nog een extra laag van schaamte en gêne en belang ook bij. Mm-hmm. Om niet je zwakte te laten zien. Om geen reden aan trainers of coaches te geven om jou niet te selecteren.
Nou, dan gaan we straks verder op in. Maar voordat we verder gaan, wil ik nog even 1 mededeling doen. Wanneer je vandaag voor het eerst een aflevering van Voedingspraat luistert, ben je van harte welkom. En dit geldt natuurlijk ook voor alle trouwe luisteraars. Vergeet niet om Voedingspraat te volgen. Want anders wordt het bereik niet groter. En geef Voedingspraat door, zou ik zeggen. Karin, dit is een heel belangrijk onderwerp. En er is maar 1 met wie ik hierover in gesprek zou willen gaan. En dat ben jij. Ik ken jou als een hele passievolle sportpsycholoog. En je bent ook altijd druk. Altijd vol. Altijd bezig.
Ja, ik viel een beetje stil. Want ik bloos natuurlijk van die mooie woorden. Maar het klopt dat ik al wel vanaf dat ik de overstap maakte naar de sportpsychologie. En dat was in het jaar 2000.
Ja.
Me met hart en ziel heb ingezet om eetproblemen op de kaart te krijgen. Om zelf in eerste instantie te begrijpen wat maakt nou dat het in de sport zoveel voorkomt. Mm-hmm. Maar daar ook de sportwereld van te laten profiteren.
En waar vanuit is dat begonnen, Karin? Want je bent eerst gewoon psycholoog.
Ik was eerst gewoon psycholoog. Ja. En mijn baan stopte en ik kon een nieuwe keuze maken. Mm-hmm. En het werd mijn grootste passie sport. En toen dacht ik ga een soort positieve topsportwereld in. Mensen willen zichzelf verbeteren. Ik had daar hele positieve beelden en verwachtingen bij.
Ja.
Maar al in mijn eerste maanden trof ik documentaires aan, waarin ik judoka's met regenpakken op de home trainer in de sauna zag fietsen totdat ze erbij neervielen. Mm-hmm. Om het gewicht voor hun wedstrijd te halen. En dat opende mij wel de ogen van goh, is topsport wel gezond? Gaan mensen zo ver, zetten ze hun gezondheid zo op het spel om ultieme prestaties te leveren?
Er zullen heel veel luisteraars alleen naar topsporters kijken vanwege de gouden medailles en de overwinningen die worden behaald.
Ja, en die zien de mooie kant. En
de mooie ballenoefeningen en de judoka's op de judomatten en de danseressen. Maar er zit natuurlijk een hele wereld achter. Een wereld van heel hard trainen. En we zien ook de andere kant van... dat presteren is dat, dat vraagt ook veel van je mentale weerbaarheid. Hè? Wanneer is dat vuurtje gaan branden? Want je komt niet van origine uit die sportwereld.
Nee, ik heb wel zelf altijd heel fanatiek gevoetbald.
Ja.
Toen het lijf het nog toestond.
Ja. En wanneer is dat je dacht van wow, het is hier moet ik wat mee doen.
Ja, toch in die eerste maanden dat ik die judo-documentaire zag, ja. en het onderwerp me daarop ging inlezen. Ik zag dat er in Nederland vrijwel niets over bekend was. Dus ik dacht, ja, daar is een wereld te winnen.
Ja, ongelooflijk.
Daar moet ik mensen van op de hoogte brengen.
Ja.
Ik ben toen onderzoek gaan doen in turnen en dans. Heb daar verschrikkelijke excessen ook aangetroffen.
Zoals?
Dat bijna de helft van de turnsters op topniveau en van de dansers toen op hoger professioneel niveau met een eetstoornis kampten of allerlei eetgedrag en overtuigingen lieten zien.
De helft,
die
hè?
Waren de helft, ja.
Wow.
Dus dat was voor mij zo'n schok. Ik dacht, waarom is daar in Nederland vrij weinig over bekend? Waarom zijn er geen voorzieningen voor? Waarom doet de sportwereld daar niks mee? Waarom staat gezondheid eigenlijk op een lager pitje dan prestaties?
Mm-hmm.
Nou, mijn rechtvaardigheidsgevoel werd toen aangewakkerd. Ik denk, hier kan ik een rol gaan spelen. Hier kan ik een verschil proberen te maken.
Ja.
En dat ben ik met onderzoek, met hulpverlening en ook met preventieactiviteiten gaan doen.
Ja, en dat is dus inmiddels al 20 jaar verder.
Het is, ja.
En ik hoop dat je ook wel een stukje verder bent gekomen. Kan je zeggen wat je in die 20 jaar wel al iets hebt bereikt? Komt het al wat meer op dat bespreekbare niveau
uit?
Nou,
ik zie de bespreekbaarheid wel toegenomen zijn. Zowel sporters zelf, die zich wat meer durven uitlaten over mentale kwetsbaarheid. Mm-hmm. Ik moest denken aan Simone Biles, die op het hoogste podium van de Olympische Spelen in Tokio,
ja,
aangeeft, ik zit niet goed in mijn vel. Het is onveilig voor mij om mijn oefeningen te doen. Dus ik pauzeer, ik doe niet alle onderdelen mee. Nou, dat is natuurlijk nog nooit eerder op die manier voorgekomen. Maar ik moet ook denken aan alle turnsters en oud-turnsters die 3-4 jaar geleden zich openbaarden over alle wantoestanden, alle mishandeling die ze hebben meegemaakt binnen hun sportbestaan.
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld aan Jutta Leerdam, die vorig jaar openheid gaf over dat ze een tijd lang met overmatige focus op afvallen en een uiterlijk heeft gekampt. We zijn wel een stukje verder dan 20, 25 jaar terug.
Ja, en om nog een beetje toe te lichten, wat jij zei net over Jutta Leerdam, dat herken ik heel veel in mijn praktijk. He, dus dat sporters voor hun gewicht lager in het vetpercentage willen zitten, eigenlijk steeds minder gaan eten, lijstjes maken waarop dingen staan die je niet meer mag eten. Het begint heel klein met een paar dingetjes in het. He, mensen krijgen complimenten van hey, wat zie je er goed uit. Ze voelen dat het beter gaat, totdat ze op een gegeven moment natuurlijk die grens overgaan. En dat is niet alleen in die topsportwereld, want dat wil ik wel meegeven. Jij zit heel erg in die topsportwereld.
Mm-hmm.
Ik ook, maar combineer dat ook met dus de recreatieve sporters. Want als iemand natuurlijk een triathlon voor een triathlon moet trainen of een marathon, speelt gewicht ook een rol. En ook daar gaan mensen heel vaak heel ver. En
dat
met
klopt.
Alle diëten die er zijn, alle richtlijnen, alle dingen die je op Instagram leest en social media, ja, zorgt er ook voor dat sommige mensen over dat randje heen gaan. En ook daar vraag ik aandacht voor eigenlijk.
Ja, het werkt natuurlijk twee kanten op. Je ziet dat sport een domein is waar veel mensen voor kiezen om af te willen vallen, fitter te willen worden, beter in hun vel te zitten.
Ja.
Dus er zijn veel loopgroepen, fietsgroepen, fitnessbranches waar mensen al met verstoord eetgedrag of negatieve overtuigingen over hun lichaam of over zichzelf binnenstappen.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je ook dat die sportwereld en de hele cultuur, maar ook hoe de sportwereld met spiegels, met gewichtsklassen, met strakke sportkleding, zeg maar, triggerend kan zijn om zo'n eetproblematiek ook op te wekken of te verergeren of in stand te houden. Dus het werkt eigenlijk beide kanten op. Je ziet het in alle lagen, je ziet het in alle sporten terug en helaas ook in alle leeftijden.
We gaan het hebben over, nou, wat is het? Wat is een eetstoornis? Ik zeg wel eens eetstoornis, eetprobleem. Dus ik wil ook graag van jou horen wat het verschil is of, mm-hmm, of het verschil er is. Hoe vaak komt het voor? Dan gaan we het hebben over welke karaktereigenschappen dragen bij aan een ontwikkeling van een eetstoornis. En als laatste invloeden en triggers. Ik wil elke keer influencers zeggen, maar dat zijn
dat
de triggers.
Dat zijn ook een grote invloed van deze
dat zijn
tijd.
De triggers,
absoluut.
Ja. Want er wordt veel ongezond gedrag genormaliseerd, zowel van en door een sporter als van en door coaches. En gezond presteren kun je leren. En dat is heel belangrijk. Want op jouw site, want dat triggerde mij ook, staat het zinnetje de verborgen tegenstander. Mm-hmm. Kun jij even kort nog uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ja, de verborgenheid zit er eigenlijk in dat gebrek aan bespreekbaarheid. Het is toch not done om erover te praten. Als je er eenmaal zelf al een beetje in verstrikt raakt, ja, is het ook lastig om het besef te hebben dat je zeg maar bent afgegleden. Je wint er ook wat mee. Hè? Je krijgt er applaus op. Je voelt misschien de controle die je op andere gebieden in je leven niet hebt.
Ja.
Dus je wil het ook niet uit handen geven en je wil niet dat anderen zich ermee bemoeien. Ja, veel mensen verdoezelen het en daardoor blijft het in de verborgenheid. En het is aan ons ook als hulpverleners om de signalen op te pikken, om te weten waar je op moet letten. En om mensen bereid te krijgen om het gesprek erover met je aan te gaan.
Ja, ik heb het dan over eetstoornissen of een eetprobleem. Zullen we eerst even bij het begin beginnen? Wat is het? En is er een verschil in die twee?
Ja, het is denk ik een glijdende schaal. Het is een continuum wat loopt van ja, gezond voedingsgedrag of gezonde relatie met voeding en eten tot aan verstoord eetgedrag, eetproblematiek. En op het uiterste stukje de eetstoornis of de klinische eetstoornis. Wanneer je het hebt over een eetstoornis, dan zijn dat eigenlijk een aantal aandoeningen die met elkaar gemeen hebben dat er een verstoorde relatie is met voeding.
Mm-hmm.
Dat er een verstoorde relatie is met lichaam of lichaamsbeeld. En we hebben afspraken
gemaakt.
En wat
bedoel je met die verstoorde relatie met voeding? Is dat je heel veel eet? Wat houdt
dat
in?
Het kan allebei de kant op. Je kan structureel minder gaan eten. Eenzijdig gaan eten. Je kan dat proberen maar niet volhouden. En in overeten of eetbuien terechtkomen. Dus Het kan zowel te weinig als te veel zijn. Of Een afwisseling. Komt er in ieder geval op neer dat je niet binnenkrijgt wat je nodig hebt. En zeker bijvoorbeeld voor sporters of dansers, wat dan natuurlijk mijn doelgroep is, is dat natuurlijk van wezenlijk belang, want zij moeten met hun lichaam presteren, dat ze wel de juiste hoeveelheid en voedingsstoffen tot zich nemen.
Zeker,
heel
belangrijk.
Anders sloop je jezelf en wordt het dus inderdaad een tegenstander op termijn.
Ja, een eetstoornis zit eigenlijk aan het einde van het spectrum.
Ja.
En een probleem zit al eerder.
Ja, zo zou ik het zelf wel definiëren. Ook al voldoe je niet helemaal aan het plaatje of de criteria die we bijvoorbeeld voor anorexia of bulimia hebben gesteld, Dan is er wel degelijk sprake van een probleem dat je jezelf fysiek en mentaal aan het slopen bent. Mm-hmm. Dat je zoveel energie kwijt bent dat je hele dag al op kan gaan aan het nadenken over wat mag ik wel, wat mag ik niet. Het compenseren door te sporten. Nadenken, heb ik voldoende bewogen? Heb ik al eten verdiend? Dus het sluipt er geleidelijk in. En het wordt hand over hand erger. Er ontstaan ook allerlei hormonale veranderingen, waardoor je gevoel van verzadiging en honger verstoord raakt. Waardoor je geslachtshormonen afnemen. Je daardoor ook bijvoorbeeld met somberheid te maken krijgt. Dus het neemt zeg maar hand over hand toe. Mm-hmm. En het is best natuurlijk lastig om op die lijn dan de streep te trekken.
Ja.
Van waar begint een probleem of waar begint een stoornis? Belangrijkste is denk ik dat als je zelf vindt dat je er veel te veel mee bezig bent en veel te veel over piekert, dat is al een aanleiding om hulp te zoeken.
Mm-hmm.
Het lastige is alleen met een eetstoornis dat het een van de weinige mentale aandoeningen is waar ook positieve kanten aan zitten. En dat mensen dat besef van ik heb een probleem en ik moet hulp zoeken, dat vaak voor hen zelf veel te ver weg ligt.
En wat zijn die positieve kanten? Dan dat je afvalt? Of
dat je afvalt, je daar in het begin met
beter
sporten
door
beter
misschien
door presteert.
Okay,
dat mensen daar opmerkingen over maken. Wauw, wat zie jij er goed uit. En, jij bent de zomer goed doorgekomen. Dus je krijgt er aandacht op en waardering op. En het is ook een soort houvast om emoties te dempen, om niet met andere zorgen en problemen bezig te hoeven zijn. Dus we zeggen vaak, eetstoornissen, het zijn stoornissen rondom voeding en eten, maar er zit een hele laag onder. Mm-hmm. Het is eigenlijk een manier om te gaan met onderliggende problemen, dilemma's en issues die mensen hebben. En ze vinden dan tijdelijk wat houvast en een oplossing in die eetstoornis.
Ik zit even na te denken, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel sporters die hun voeding bijhouden. Want we hebben heel veel appjes. En op die appjes wordt alles bijgehouden, tot in de gram. Ik krijg best wel vaak mensen, ook hobby-sporters, die alles bijhouden. En daar eigenlijk prima mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Wanneer wordt dat dan een probleem?
Ik denk dat het een probleem wordt als het toch een soort van obsessie aan het worden is. Mm-hmm. Dat je het ook niet een weekend of een vakantieweek of een dag kan laten. Dat je gevoelens en gedachten daar volledig door worden beheerst.
Ja.
Dus echt dat je de controle kwijt bent. En dat die eetstoornis of al die overtuigingen de controle over jou hebben overgenomen. Daar zit voor mij het kantelpunt.
Ja. En wat ik ook wel vaak terughoor in de praktijk is dat ze op een gegeven moment niet meer weten wat normaal is, wat gewoon is, wat heb ik eigenlijk nodig. Mm-hmm. Herken jij dat ook?
Ja, ik denk dat het gebrek aan kennis, en zeker ook in topsport of in intensieve sport, want natuurlijk inderdaad trainen voor een marathon vraagt ook ontzettend veel van je lichaam en je geest. Ja, daar komt ook een ander soort voeding bij kijken. En er is tegenwoordig natuurlijk ook wel weer heel veel online wat daarover wordt geroepen en wordt verteld. Wat je misschien nog wel verder van huis kan brengen en wat meer in de war kan schoppen dan
zeker.
Dat het je de houvast geeft en de invulling geeft die nodig is. Maar ja, een gebrek aan kennis is zeker ook een hele belangrijke bron waardoor mensen in deze problematiek terecht kunnen komen.
Ja.
Dan zou ik het misschien nog wel wat meer voedingsproblematiek noemen. Voor mij zit het verschil wanneer je echt onrealistische overtuigingen hebt over hoe zie ik eruit. Mm-hmm. Dat jij in de spiegel iets anders ziet dan wat wij zien. Dat je gewicht, zeg maar, voor jou dat de doorslaggevende factor is voor presteren. Ja, als dat soort overtuigingen ook zich in jou gaan nestelen, dan slaat het wat mij betreft echt om richting eetproblematiek, eetstoornis.
En je hebt eigenlijk altijd wel stemmetjes in je hoofd, hè? Mm-hmm. Want wat je krijgt, wat ik dan terughoor, is dat het stemmetje dat zegt, ja, dat moet je nu niet eten. Mm-hmm. Dat wordt op een gegeven moment al krachtiger.
Ja.
Het is misschien raar voor te stellen voor een luisteraar, maar het is...
Het is een innerlijke tweestrijd.
Die eetstoornis is niet de persoon, de sporter zelf. Maar kun jij misschien de luisteraar meenemen wat er gebeurt als dat de overhand neemt?
Ja, we spreken altijd van een innerlijke tweestrijd. Je hebt aan de ene kant de gezonde kant of je gezonde stem die zegt dat het allemaal wel oké is en dat je een keertje mag zondigen en dat je dan ook wel weer de volgende dag gewoon overgaat tot de orde van de dag. Maar dan aan de andere kant zitten er stemmen die jou in en in slecht maken, die jou uitschelden, hoe heb je dit nu kunnen eten, en die zeg maar zo kritisch en negatief zijn dat er een soort gevoel ontstaat, ik moet mezelf straffen, ik moet nu echt niks meer eten of dingen overslaan. Ja, en die tweestrijd, ik denk dat het zieke deel, zeg maar, neemt hand over hand toe. Waardoor iemand zegt, ja, ik verdwijn zelf steeds meer uit beeld en ik kan daar geen tegengas en weerwoord meer aan bieden.
De een is er gevoeliger voor dan de ander. Mm-hmm. Kun jij vertellen welke specifieke karaktereigenschappen zijn die daarvoor bekend? Dat je denkt, nou, dat is echt wel een valkuil of een...
We zien een aantal verklaringen, zou je kunnen zeggen. Ja. Een hele belangrijke is toch ook wel de genetische verklaring.
Okay.
Er zijn onderzoeken die laten zien dat misschien wel ongeveer de helft verklaard kan worden vanuit een soort DNA, genetische make-up.
Oh, dat is best wel veel.
Dat is best wel veel.
Ja.
Ja, dat je ook dan bij navraag ziet, hey, zussen hebben het ook, of moeder, of tante, of je ziet het vaker terug in de familielijn. Of je ziet andere mentale aandoeningen terug in de familielijn. Dus er zit ook wel een soort familiaire basis. Dat zit natuurlijk niet alleen in DNA, maar dat heeft ook te maken hoe gaat een gezin met elkaar om. Wordt er al gewaarschuwd, pas op, dat niet eten. Of zie je moeder lijnen veel op de weegschaal staan. Of vaders. Het zijn wel vaak de moeders, maar je moet zeker de vaders ook niet uit het oog verliezen. Ja, daardoor krijg je als kind een bepaald voorbeeldgedrag. En kan die gevoeligheid al zich op die manier in je nestelen. Mm-hmm. Dan komt daar natuurlijk nog een stuk cultuur bovenop. Wij leven in West-Europa, waarin nadenken over uiterlijk, voeding, afvallen, lijnen, toch een soort dun, slank ideaalbeeld ontstaat. Of een atletisch fit ideaalbeeld. Wat misschien nadrukkelijker is dan in andere delen van de wereld. Dan komt er nog een sausje bovenop. Dat noemen we dan de karakterstructuur. Mm-hmm. Een heel bekend voorbeeld of een eigenschap is bijvoorbeeld perfectionisme. Je hebt...
En ik denk dat veel topsporters dat zijn. Want precies. Je wil altijd het beste uit jezelf halen.
Dat is die dubbelheid. Je hebt perfectionisme nodig om hoge doelen te stellen. Om jezelf over grenzen te brengen. Te blijven gaan voor dat ultieme doel. Maar we weten dat dat ook een bepaalde gevoeligheid voor eetproblematiek of eetstoornissen met zich meebrengt. Dus daar werkt het zeg maar twee kanten op.
En je had het net over die de omgeving ook, hè? Dus en we worden natuurlijk nu, ja, social media is overal. Mm-hmm. In hoeverre is dat aandeel misschien groter geworden dan? Want dat voorheen had je dat natuurlijk niet. Ja, dan kon je een blaadje kopen.
Ja, of
dan klink ik misschien heel oud.
Zender.
Oh, ja, weet je wel. Maar als ik nu kijk naar alle bladen, wat er, neem Arie Boomsma, die is 50 geworden. Die stond pontificaal groot op de Men's Health. En alles moet natuurlijk zo laag vet zijn. Je moet al die spieren zien en zo. Mm-hmm. Ja, ik denk, ja, dat is leuk voor Arie. Die heeft daar natuurlijk jarenlang... dat is niet iets wat hij in de afgelopen half jaar heeft bewerkstelligd. Dat komt natuurlijk door de jaren heen. Maar in hoeverre, nou niet dat Arie bepalend is, maar in hoeverre speelt die social media nu een rol?
Ja, dat is natuurlijk zeg maar de factor die de afgelopen jaren intens is veranderd ten opzichte van 20 jaar terug. Je ziet dat wanneer je op TikTok het woordje eetstoornis intikt of een filmpje bekijkt wat gaat over afvallen of lijnen, dat je binnen no time, en dan bedoel ik echt een paar minuten, dat je hele
tijdlijn
vol zit met deze thematiek. Je wordt in een soort tunnel gezogen, waarin er ook geen andere meningen meer tegenover worden gezet. Waardoor je behoorlijk snel in zo'n soort triggerende omgeving kan komen. En ja, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want dat zie je natuurlijk bij gewone mensen. Bij iedereen zie je dat terug. Dat zie je ook in de topsport terug, maar dat zie je bij iedereen terug.
Ja, dus die regulering... Die regulering moet vanuit de overheid strakker bepaald gaan worden.
Ja, er wordt natuurlijk al getracht om allerlei, wij noemen dat dan pro-Anna-filmpjes. Dus eigenlijk allerlei filmpjes die eetstoornissen propaganderen of daar reclame voor maken. Om die van dat soort kanalen weg te halen. Om daar actiever op in te zetten, om die te verbannen. Maar het is ontzettend moeilijk. Ik zie het ook bij mijn eigen cliënten terug. Dat zij zichzelf online zetten. En daar dus ook op die manier dan weer waardering uithalen.
Ja, al die likejes. Ja. Ja. Als we dan hebben over hoe vaak komt een eetstoornis voor. Zijn daar ook cijfers bekend?
Er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken en getallen. En het is altijd heel erg belangrijk om goed op te letten. Wie doet dat onderzoek? Welke mensen zijn dan ingesloten? Dus je hebt getallen in Nederland waarin gekeken wordt hoeveel mensen bezoeken een huisarts bijvoorbeeld. Ja. En hoe vaak komt dan het woord eetprobleem op tafel? Of hoe vaak wordt er verwezen? Als je kijkt naar goed onderzoek waarin zowel sporters als niet-sporters met elkaar zijn vergeleken, dan is dat al best gedateerd onderzoek. Uit 2004 notabene. Hmm. Wat in Noorwegen is uitgevoerd.
20 jaar geleden.
Toen was er geld voor om nog te tellen. Is dit een probleem? Zo ja, hoe vaak? In welke sporten dan? Komt het in sport vaker voor dan daarbuiten? En toen is er wel heel degelijk onderzoek gegaan. Dus echt alle topsporters die zij hadden, dus vergelijkbaar met wat wij vroeger status A en status B sporters noemen, mm-hmm, zijn in dat onderzoek betrokken. Ik geloof dat de response rate 92% was van de vrouwelijke topsporters. Dus er zijn ontzettend veel mensen die ook echt hebben deelgenomen. En daar kwamen ook wel weer hele schokkende cijfers uit. Dat 20% van de vrouwelijke topsporters en 8% van de mannelijke topsporters echt aan zo'n klinische eetstoornis leidt. Dus anorexia, bulimia, dan heb je nog een soort restcategorie.
Ja.
We hebben ook nog een speciale aandoening die we anorexia atletica noemen. Dat staat allemaal in die 20 en die 8%. En dan vergelijk je dat met de reguliere Noorse bevolking. Dat was 9% van de vrouwen en 0,5% van de mannen.
Wow.
Dus je ziet echt een verdubbeling tot een verzestienvoudiging in die topsport terugkomen.
Nou ja, en waar je het over hebt is echt wel een ernstige ziekte. Daar kom je niet zomaar even vanaf.
Nee, het gaat dus dan niet over toch al te veel gefocust zijn op je lichaam of op voeding. Het gaat echt dan over de klinische eetstoornis zoals we die criteria met elkaar hebben opgesteld. Maar ja, wat dus nog jammer is, hè, want jij zegt terecht 2004. Nou, we zijn nu best wel wat jaren verder.
20 jaar verder.
Het onderzoek is om de 10 jaar herhaald. Dus ze hebben daar ook best wel in willen investeren om te kijken, zijn er tijdsinvloeden? Zien we in de tijd dingen veranderen? Helaas waren er in 2014 onvoldoende deelnemers om ook weer een onderscheid te maken in verschillende sporttakken.
Mm-hmm.
En ze hebben toen ook een andere groep gekozen. Alleen middelbare topsporttalenten, middelbare scholieren.
Okay.
Dus dan kun je het ook weer niet goed met elkaar vergelijken. Dus wat we eigenlijk missen in de topsport is jarenlang een soort longitudinaal onderzoek. Dat je mensen volgt en dat je goed in kaart brengt. Hoe vaak komt dit nou daadwerkelijk voor? En
jij hebt toch een keer onderzoek met Jessica nog gedaan, Jessica Gal,
in de judowereld? In 2014 hebben wij in de judowereld hebben we onderzoek gedaan. En zo'n onderzoek, daar ben je dan echt 2 jaar met een groot team mee bezig.
Ja.
Om iedereen een vragenlijst voor te leggen, een grote groep te interviewen. Ook met trainers en ouders in gesprek te gaan. Wat zien jullie? Wat moet er veranderen?
Ja.
Dat zijn zulke intensieve onderzoeken die je bijna als particulier ook niet gerealiseerd krijgt. Je zou eigenlijk wensen dat sportbonden, dat instanties als NOC en NSF daar ook wat meer in gaat investeren.
Zeker. En ik zei nog wel in de voorbereiding tegen jou, in hoeverre kun je de Nederlanders vergelijken met de Nooren?
Ja, dat is wel een terechte vraag. Want ik denk dat we lijken best nog wel wat op de Noorse West-Europese cultuur. Maar zij hebben een andere manier van sporten. Het gaat daar wat meer om naar buiten gaan, recreatie, de natuur in. Ze hebben ook wat meer wintersporten. Waar voor een deel ook natuurlijk wel weer meer eetstoornissen in terugkomen. Dus skischanspringen of het biathlon.
Langlaufen.
Daarin moet je ook je gewicht meetorsen of de zwaartekracht in om ver te komen. Maar er zijn ook wel weer in Noorwegen door die onderzoeken heel veel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld, de skischanspringers moeten met hun pak op de weegschaal. En als zij onder een BMI van 20 uitkomen, moeten ze verplicht met kortere skis. Die schans. Zo haal je het voordeel weg van een lager gewicht. Oh. En je ziet dat dan mensen weer langer carrière maken. Dat het niet alleen de vlieggewichten zijn die daar resultaten boeken. Dus
je kunt je voorstellen dat ik nooit een schansspringer hebben geleid in Nederland.
Nee, dus
ik
heb er zelf geen idee. Maar op één hand te tellen. Ja. Maar het geeft wel aan dat zo'n onderzoek kan echt bijdragen aan bewustwording, aan maatregelen, ook op dat soort hoog sportniveau. En we hebben als Weet Wat Je Doet de laatste jaren, zeker ook hier aanwezige Carson, oud-judo trainer en oud-judoka, gepleit bij de bond.
Ja.
Neem nou onze aanbevelingen serieus. Stop nou met de gewichtsklasse voor kinderen.
Ja.
Hoe vroeger je begint met afvallen, des te meer ontspoort en verstoort je gedrag en je gedachten eigenlijk worden. Dus breng kinderen daar gewoon niet mee in aanraking.
Nou, en helemaal niet in die groeifase. Maar zodra je gaat groeien in de lengte in en daarna die spiermassa erbij komt, nou dan kan je zomaar 2 gewichtsklassen omhoog.
Dat zijn belangrijke onderwerpen die je uit zo'n onderzoek kan halen en waar je natuurlijk dan wel ook mee naar de praktijk moet. Om daar het gesprek en de discussie met clubs en trainers over aan te gaan.
Nou, sowieso.
Hoe zorg je ervoor dat kinderen op tijd mogen doorgroeien? Hoe geef je ze dan toch het vertrouwen mee? Dat ze niet meteen hoeven te scoren, maar dat je daar de tijd voor mag nemen. Dus dan kom je weer terug op. In Nederland leggen we best heel veel nadruk op prestaties. Terwijl bijvoorbeeld in Noorwegen gaat het echt wat meer over gezondheid. Daar worden kinderen tot hun dertiende mogen ze niet eens aan wedstrijdjes meedoen. Die hele cultuur is daar anders.
En dat is gewoon een natuurlijk proces.
Ja, en dat zou je ook als trainer en als ouder moeten ondersteunen en niet bijdragen aan kunstmatig je lichaam klein en dun willen houden of in zo'n lage gewichtsklasse willen blijven. Terwijl je daar gewoon niet meer in thuis hoort.
Nee. Nee. Nou ja, en dat geldt voor de judo-wereld. Je ziet dat natuurlijk in de roeiwereld. Je ziet dat natuurlijk in de danswereld.
Ja, dat zijn precies de sporten waar ik nu dan ook sporters uit behandel voor een eetstoornis. Dus het zijn turnen, dans, synchroon zwemmen.
Maar je hebt judo, de roeien, maar ook wielrenners. Marathon, triatleten, ja. Alles waar gewicht natuurlijk op een of andere manier.
Ja, en wat je de laatste jaren ook meer ziet, is ook voetbal of basketbal. Of het zijn ook de balsporten en de teamsporten die van oudsher als veilig werden beschouwd. Ja. Ook daar zie je het nu terug. En nou ja, ik wijd dat voor een deel natuurlijk dan ook wel weer aan social media. Ja. En dat het nu eigenlijk voor iedereen, zeg maar, ingewikkeld is om daarvan weg te blijven. Want je sociale kanalen zitten er vol. Vooral,
het zit
en
overal.
Er is natuurlijk ook heel veel onderlinge vergelijking.
Ja.
Nou, hè, met
zeker.
Wie vergelijk je in zo'n team? Vergelijk je met degene die het dunst is? Of misschien het meest succesvol? Wordt die ook door een coach of trainer juist als voorbeeld gemaakt?
Precies.
Dus daar zie je dan ook weer...
Huidplooimetingen ophangen in de kleedkamer. Het gebeurt echt.
Ja, het gebeurt nog steeds.
Nou, die invloeden en triggers. Nou, we hadden het natuurlijk al over social media. Maar we hadden het ook, je had het ook over coaches. Hè? Want wat is in de sportwereld echt... wat meer getriggerd wordt, is dat toch de drang naar succes? Het perfectionisme?
Ja, en ik denk ook wel...
Niet je zwakte willen delen?
Nee, het is de drang naar succes. En natuurlijk, je kan ook niet voorbij aan toch het gegeven dat gewicht daar wel een onderdeel van is. In heel veel sporten zul je aanvankelijk wat voordeel krijgen als je op een gezonde manier gewicht verliest. En dan ook nog wel in een gewicht komt wat past bij je natuurlijk gewicht.
Ja. Alleen, daar is wel begeleiding voor nodig.
En daar is begeleiding voor nodig. En daar is geduld voor nodig. En daar is ook het bredere plaatje voor nodig. Dat het niet alleen gewicht is waar je op traint, maar dat er heel veel andere onderdelen zijn van je spel waar je aan kan werken. Dus dan krijgt het ook, zeg maar, bepaalde nuance die heel erg belangrijk is.
Ja.
Maar ja, daar zit vaak nog dan een hele laag bij van coaches kunnen door de manier van trainen een beschermende werking hebben tegen eetproblematiek, of ze kunnen het juist verergeren. En daar proberen wij ook in onze workshops en trainingen veel nadruk op te leggen. Hoe kun je een trainingsklimaat neerzetten waarin je iemand als persoon voorop stelt, het proces voorop stelt, iemand, zeg maar, heel taakgericht coacht, in plaats van dat je het resultaat en het onderling vergelijken en het winnen heel erg benadrukt. Dus daar kun je als coach gewoon een wezenlijk verschil maken. Maar ook heel concreet, hoe ga je om met voeding? Las je pauzes in? Laat jezelf ook zien dat je wat drinkt? Of stimuleer je mensen om dat rond een training te doen? Tot aan... Ja, we hadden net bijvoorbeeld het voorkomen van spiegels en die strakke sportkleding, of een bepaalde houding die je als sporter moet aannemen. Ja, dat kan heel confronterend zijn. Is die sportomgeving, zeg maar... triggerend.
Ja. Ja, en dan kijk je soms wel eens anders naar een medaille.
Ja, dan kijk je heel anders naar een medaille. Ja.
Laten we vooropstellen dat topsport ook heel mooi is. Hè? Dus dat we ook verschrikkelijk kunnen genieten. Straks hebben we in de Olympische Spelen. En gisteren heb ik nog naar de turnen gekeken. En het blijven. Ja.
Nou, je ziet wel ontwikkelingen. Je ziet nu chef de mission die zegt, nou, het gaat niet om de medailles, maar het gaat om de ervaringen en de belevingen van de sporters. Dus ik vind dat
is alvast een goed teken.
Een goed teken. Ja. En of dat dan ook echt in de praktijk zo gaat, en of alle selecties en coaches zich daaraan houden, ja, dat is natuurlijk sterk de vraag. Maar je moet ergens beginnen.
Ik gooi me toch even in, Karin. Want daar hadden wij het ook nog even over. En zolang er nog mensen thuiskomen met gouden medailles, word je gevierd en word je bejubeld. Maar ja, kan ook een hele slechte coach achter zitten, terwijl iemand wel wordt bejubeld.
Ja, dat
en
vind
dat
ik
geldt
heel pijnlijk
niet voor,
om te zien.
Dat geldt niet voor alle coaches. Het gebeurt wel. Maar ik wil het wel zeggen.
Er zijn sporten bekend waarin dat, zeg maar, natuurlijk helaas
en er zijn
aan
ook
de
heel,
orde is.
En ook veel sporters afgevallen omdat het klimaat waarin ze moesten presteren heel onveilig is. Mm-hmm. Dus we zijn ook sporters kwijtgeraakt door... die misschien een gouden medaille hadden kunnen winnen, of een bronzen plak, of een finale plek, of toch de Olympische Spelen hadden kunnen halen met hun talent, maar het niet hebben kunnen halen vanwege de onveilige klimaat die er was. En
ja, je
nog
moet
is.
Echt als NOC-NSF of als bond, je moet een statement durven maken. Wat vinden wij het belangrijkst? Vinden wij een duurzame carrière belangrijk? Of gaan we voor het korte termijn succes? En daar dan ook gevolgen uittrekken.
Ja.
En dat betekent in mijn visie dat sommige coaches eigenlijk aan de kant gezet zouden moeten worden. Of dat daar wel consequenties op zouden moeten zijn. Het heeft me heel veel frustratie en machteloosheid en pijn gegeven door te zien dat eigenlijk vrijwel alle coaches die in de turnen destijds beschuldigd zijn voor misstanden, dat ging ook over verplicht laten wegen, die kinderen uitschelden voor van alles en nog wat. Die staan nu nog op de mat in landen als Oostenrijk en Amerika en Duitsland. En we zijn als systeem er niet in geslaagd om daar voldoende stelling in te nemen. En ja, ik vind dat eigenlijk kan dat toch niet, dat we anno 2024 niet kinderen en welzijn en gezondheid voorop stellen.
Punt is heel erg gemaakt. Ik ben dat helemaal met je eens. We gaan nog even wat mythes doornemen. We zeiden ook over de zwakte delen. Hè? Mythe is, het is een zwakte om te delen waar je mee zit. Dan speel je je tegenstander in de kaart.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat heel erg lang een houvast is, of misschien nog steeds wel voor heel veel sporters, om toch niet open te durven zijn over hun spanning, hun stress, hun mentale problematiek. Mm-hmm. En dat dat ook nog wel in sommige sporten echt de cultuur is. Een beetje een soort mythe van no pain, no gain. Hè? Van, je moet vooral kunnen leiden en in stilte kunnen leiden. En dan word je ook tot voorbeeld verheven.
Want je zei
ook, dat zit een hoop mensen in de weg. En gelukkig zien we dan wel de veranderingen en de Jutta Leerdams en de Simone Biles iets anders doen. En hopelijk geeft dat het goede voorbeeld. En gaan we die mythe ook daarmee steeds verder doorbreken.
Want jij zei ook, als de trainer weet dat je hiermee worstelt, word je uit het team gegooid. Je zei ook, hè, dus als we geen gewichtsklasse meer doen voor de jeugd, winnen we nooit van de Russen of van sporters moeten tegen een stootje kunnen, anders ben je niet geschikt voor topsport. Ook een hele belangrijke. Het wegblijven van de menstruatie. Oh, dat is niet zo erg. Het is juist een goed teken dat je fit bent. Mm-hmm. Maar het wegblijven van de menstruatie is helemaal geen goed teken.
Nee, het is een teken dat je lichaam verschrikkelijk uit balans is.
Ja.
En er zijn sporters die nu ook teruggeven. Ik ben heel blij dat mijn coach op een gegeven moment er wel over begonnen is.
Ja.
En het tot probleem heeft gemaakt. Want daardoor ben ik dat zelf ook gaan inzien. En hebben we dingen kunnen veranderen en aanpassen. Waardoor ik nu op een gezonde manier topsport kan beleven.
Ja.
Dus ja, het zijn wel hele belangrijke mythes om op tafel nu te leggen. En te kijken hoe we die uit de sportwereld kunnen verbannen.
Ja, zeker. En ook de coach speelt daar een belangrijke rol in.
Mm-hmm. Het is voor veel mannelijke coaches misschien ook wel spannend
lastig.
En eng.
Ja.
Van hoe breng ik dat ter sprake? Kan je dat als man bijvoorbeeld wel aan een vrouw vragen? Voelen daar misschien een bepaalde ongemak in. Ja, dan zijn er, denk ik, dat pleit dan ook bijvoorbeeld om andere stafleden te hebben, waar je dan ook wat meer vrouwen in laat terugkomen. Laat die dan die gesprekken op zijn minst voeren. Maar zorg in ieder geval dat het gesprek wel gevoerd wordt.
Kan worden, ja. Als we kijken naar de toekomst, Karin. Wat wens jij voor de toekomst?
Wat wens ik voor de toekomst? Oeh, dat is een lastige vraag. Ja, ik denk dat.
Want je hebt net je mooie project, is nu een stichting geworden. Daarom zitten we hier. Je gaat vol passie. Ga je dit onderwerp op de kaart zetten?
We blijven werken om de bewustwording te vergroten.
Ja.
We blijven mensen voorlichting geven, sporters, maar ook trainers, coaches, ook ouders, om te weten dat eetproblematiek in de sport bestaat. Dat het grote gevolgen kan hebben. Dat je mensen bewust maakt. Ja, wat maakt dat je het even te per ongeluk of misschien soms een beetje bewust verergert en Kun je daar ook andere communicatie en ander voorbeeldgedrag in laten zien. Dus we blijven natuurlijk, zeg maar, onze schouders eronder zetten.
Ja.
Om dit uit de sport te verbannen. Want voor zover het te verbannen is. Ja. Ik heb ook niet de illusie dat we ons helemaal overbodig kunnen maken. En dat we over, nou misschien, als we er dan nog allemaal zijn, over 20 jaar niet meer nodig zijn. Het zal in sport altijd een uitdaging blijven om die balans te blijven vinden. Want het gaat over grenzen verleggen en je grenzen oprekken.
Ja. Het is ook mooi om te zien wat je uit jezelf kunt halen. Dat is natuurlijk ook een heel mooi gegeven als sporter. Als je op die schaats nog net weer harder kan. Of op de fiets net harder kan fietsen. Ja.
Maar dan zou je willen dat clubs of verenigingen of bonden of grote koepelorganisaties op zijn minst een verantwoordelijkheid nemen. Goed beleid inrichten. Hoe kan je aan dit onderwerp blijvend aandacht besteden? Hoe kan je preventief goed beleid opstellen? Het juiste kader te trainen. Bijscholingen te geven op dit thema.
Ja.
Dus zeg maar het wel die bewustwording actueel houden. Dus dat is dan op zijn minst wat ik graag van clubs en koepelorganisaties zou willen zien.
Ja, en dat als de sporter klaar is met zijn of haar topsportcarrière, dat die dan het ook kan afsluiten. En dat je niet nog met een soort van trauma zit op het gebied van je gewicht of lichaamssamenstelling.
Ja, het is goed dat je dat nog even aanstipt. Want je ziet heel veel topsporters denken, ach, ik doe het voor mijn sport.
Ja.
Dus ik heb er helemaal grip en controle op. En als ik stop, dan zet ik het wel even weer af. En dan is het allemaal weer gewoon en normaal. Maar dat is niet de realiteit. Ik spreek ook zware roeiers die dan na 10 jaar zeggen, joh, ik sta nog steeds iedere dag op de weegschaal. Of juist na het stoppen had ik helemaal geen grip meer, want de structuur was weg. Wat is eigenlijk normaal eten? Wat past nog bij mij en bij mijn leefstijl? En door die apps ben je misschien ook weer helemaal het gevoel met je eigen lichaam kwijtgeraakt.
Ja. En vooral ik ook de structuur. Hè? De structuur die je hebt als topsporter. Je zoveel keer trainen. Dit eet je. Met voetballers wordt eten verzorgd als je wat hoger voetbalt.
Het wielrennen ook tegenwoordig.
Bij NOC en NSF wordt, als je Papendal traint. Dat valt wanneer je klaar bent met topsport, valt dat allemaal weg. En dan moet je het zelf uitzoeken. En dat gelukt dat er heel veel. Laten we daar ook aandacht voor hebben. Maar ja, als dat natuurlijk een probleem is tijdens het eten, tijdens het sporten een probleem is. En je gewicht. En ja, dan heb je dat na je topsportcarrière, heb je daar ook zeker nog last van.
Ja.
Met ook alle gevolgen weer van dien.
Ja, dus nazorg, wat we dan ook wel bieden tegenwoordig op maatschappelijke carrière of opleiding of je weg weer vinden in de maatschappij. Ja, zou eigenlijk zeker ook op dit thema moeten plaatsvinden.
Ja. Nou zitten we hier natuurlijk met allemaal mensen waarmee jij samenwerkt. Mm-hmm. En zij hadden zoiets van, hebben we ook nog iets positiefs te melden? En ik had wel iets positiefs, want ik werk goed samen met topsport Judo Amsterdam.
Maar het is natuurlijk heel goed om je dan vroeg in contact te brengen met specialisten. Zowel op voedingsvlak, maar wellicht ook op mentaal vlak. Om daar gewoon heel vroeg in je carrière les in te leren.
Ik ben heel erg voor om met jeugdsporters al aan de gang te gaan. Omdat je dan iemand leert kennen. Ook kijken naar wat is jouw lichaamssamenstelling. Hè, waarmee ga jij goed presteren. Want we houden bepaalde getallen aan. Maar dat hoeft helemaal niet zo zijn dat die per sporter met dat getal ook het beste presteert. Hè? Dus dat is het ideale plaatje. Heb jij nog meer positieve ervaringen met
Ik moet denken, wij zijn natuurlijk
bonden.
Heel druk bezig met scholing, met workshops geven, trainingen geven. En we zien best ook hele mooie voorbeelden uit het veld. We waren laatst bij een roeivereniging die zo actief al zelf een gezondheidscommissie hadden opgesteld. Dat kwam dan wel voort uit een roeier die zelf een eetstoornis had gehad, daarvan hersteld was. En dat heel graag binnen de roeivereniging op de agenda wilde zetten. Ze hadden dat fantastisch voorbereid. Ook die sporters al gevraagd, waar wil je bijscholing op? Dus toen wij daar kwamen, kwamen we ook in een soort warm bad. Ik kwam samen met een ambassadeur en we vertelden onder andere over zijn herstelverhaal en hoe ik daar in de hulpverlening aan had bijgedragen. En daar kwamen ook hele ingewikkelde kwesties over. Moet nou gewicht online worden gezet? Want in roeien moet je voor gewicht corrigeren. Dus er kwamen hele zinnige discussies ook. Maar zij hadden dat al helemaal, bijna inderdaad in een soort beleidsjasje gegoten. Dat je niet eenmalig maar ergens kon binnenwandelen. Maar dat het echt waar, zeg maar, goed kan landen.
Ja.
Dus er zijn zeker clubs en verenigingen die het goed doen. We hebben ook bonden waar we structureel in hun kaderopleiding het hele jaar door workshops verzorgen. Dus er zijn ook echt wel bonden die zich bewust zijn, deze problematiek speelt bij ons en wij moeten hier wat mee. Dus we houden ons natuurlijk ook wel vast aan de positieve succesverhalen.
Zeker, dat moet ook. Want dat is onze energie, zeg maar. Mochten de luisteraar na het luisteren van deze podcast denken van ik heb hulp nodig. Heb jij tips waar mensen naartoe kunnen mailen of dat je denkt,
in de eerste plaats is het belangrijk dat je het gesprek aangaat. Misschien met iemand in je omgeving die je vertrouwt.
Ja.
Iemand waarvan je denkt, die kan mijn verhaal aan, die zal positief reageren. En dat is natuurlijk heel spannend, maar ja, dat kan wel heel erg helpend zijn.
Ja.
Je kan naar je huisarts of sportarts, die zijn gewend om deze thema's uit te vragen en ook je gericht te kunnen verwijzen naar passende zorg.
Ja.
En als je zelf nog zou willen zoeken naar waar kan ik misschien passende zorg vinden, er bestaat een zorgkaart van het eetstoornissennetwerk, waar eigenlijk al aanbod van heel Nederland in genoemd staat. Per provincie kun je kijken, wil ik naar een vrijgevestigde hulpverlener of misschien naar een instantie. Dus daar kan je echt gerichte adressen vinden.
Ja.
En heel veel mensen voelen zich heel erg geholpen op het platform Proud to be Me. Dat is opgezet door een eetstoorniscentrum. En dat biedt laagdrempelig verhalen waardoor je je herkend voelt. Maar ook wel tips over hulpverlening. Of bijvoorbeeld naar een inloophuis waar we dan vandaag deze podcast opnemen. Er zijn door heel Nederland inloophuizen speciaal voor mensen met een eetstoornis. Of voor ouders, waar ook workshops voor ouders worden gegeven. Dus er is best een netwerk en er zijn adressen waar je laagdrempelig kan aankloppen.
Karin, ik weet, je bent niet zo actief op social media, hè?
Nee, dat heb ik uitbesteed aan twee hele goede mensen uit mijn project.
Maar ze kunnen altijd even een kijkje nemen op jouw website.
Zeker, www.weetwatjedoet.nl. Daar hebben we ons aanbod staan, ons team.
Ja, dus mochten clubs, verenigingen
zoeken. Ze kunnen ook met mij een verkenningsgesprek aangaan om te kijken wat past er dan bij jullie. Wat hebben we allemaal in huis wat we voor jullie zouden kunnen inzetten.
Ja, oh, geweldig. Ja,
laat maar komen.
Als laatste wil ik eindigen met een quote van Jutta Leerdam. Ik zie nu wat het met je lijf doet als je te weinig eet. En die boodschap wil ik graag goed overbrengen, omdat veel meer mensen hier last van hebben. En ik hoop dat we met deze aflevering van Voedingspraten de taboe rondom eetproblemen doorbreken en dat we ongezond eetgedrag nooit normaal gaan vinden. Heb je dus naar aanleiding van deze aflevering hulp nodig? Neem dan bijvoorbeeld contact op met Proud to be Me, hè? De zorgkaart eetstoornissen netwerk, die ze ook online kunnen vinden. Dank je wel, Karin.
Heel graag gedaan.
Voor deze aflevering, dat je mijn gast wilde zijn. Al je medewerkers. En dank je wel voor het luisteren. Heb je een vraag of wil je reageren? Mail naar voedingspraat@esthervanette.nl. Je kunt mij, Esther van Etten, ook volgen op Instagram. En vergeet niet Voedingspraat door te sturen en te liken. Want dat helpt mij om beter gevonden te worden.